Als je zo met mensen praat onderweg in je leven, en ik kom nogal wat mensen tegen, ook in mijn werk, dan gaat het soms wel snel over het geloof. En voorheen was er heel veel herkenning en ook weinig verschilpunten, maar tegenwoordig kijken ze wel eens iets anders naar mij. En wellicht ook wel naar jullie. En dat komt eigenlijk, ik loop niet in een stroom mee. En die stroom, die droogt al een beetje op in Nederland. Het is eigenlijk al een klein stroompje aan het worden. Maar zelfs in een klein stroompje loop ik niet mee. Ja, de mensen weten dat wij hier bij elkaar komen. En ze zijn ook wel nieuwsgierig. Maar de eerste vraag is altijd, hoeveel mensen komen daar? Ja, dat is belangrijk. Kennelijk, aan de hoeveelheid mensen koppel je je succes. Maar daar gaat het helemaal niet om. Eigenlijk gaat het om het leven, en zo ook het leven van Esaf en Jaakov, zo ik ze noem. Niet de kwantiteit van leven, zo oud mogelijk worden, maar de kwaliteit van leven, zo goed mogelijk oud worden. Dat moet voorop komen te staan. En dan komen we bij de Bijbel en dan komen de vragen. En zo zat ik onlangs nog bij hele beste mensen die echt toch menen dat Jacob zijn naam betekent bedriegen. Ja, Jacob, betekent dat bedriegen? Ik zei nee, Esaf, zijn broer, die noemt hem een bedrieger. In hoofdstuk 27 al lees je dat Esaf onder wild geschreeuw zegt dat zijn broer hem nu al 2 keer heeft bedrogen. En in andere vertalingen staat soms, hij heeft hem beetgenomen. Ja, kijk, dat is ongeveer de naam van Jaakov. Jaakov komt van Akeef, dat betekent hiel. Jaakov zijn naam is eigenlijk van hij die iemand beetpakt. Of iemand die zijn hiel vasthoudt. Een hielenlichter, of een hielenlikker, ja dat is negatief. Maar Jaakov is een hielenpakker. Hij wil zijn broer voor het kwade behoeden. Kijk, je kunt iemand op de hielen zitten om hem iets aan te doen. Maar je kunt ook iemand op de hielen zitten om hem ergens voor te redden, voor te hoeden. En zo grijpt Jaakov al in het geboortekanaal de hiel van Esaf. Niet om hem voorbij te steken, maar hem te hoeden voor het kwaad. En omdat Esaf zijn eerstgeboorterecht verkocht voor een bord soep, geef mij dat rode daar, dat rode. En omdat hij het fysieke belangrijker vond dan het geestelijke, dan neemt Jaakov de zegen van zijn vader in ontvangst, bekleed met een geitenvel. Jaakov neemt zijn vader beet, inderdaad. Hij bedriegt en liegt zijn vader de zegen tegemoet. Maar Jitzchak, zijn vader, was blind. En werkelijk niet alleen letterlijk. Jitzchak is ook blind voor Gods belofte. Blind voor de toekomst van zijn jongste zoon. Hij ziet het helemaal niet. Hij is gefixeerd op Esaf en het water loopt hem in de mond. Wild gebraad. Dat is Esaufs gedachte. En daar worden wij nu ook weer mee overspoeld. Heeft u al geboekt voor een kerstdiner? Je moet er wel bij zijn, je moet wel reserveren, want anders ben je te laat en doe je niet mee. Esaufs gedachte, pluk de dag, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. En geestelijk blind, onwetend en onverschillig. Esaf valt aan als een dier, want er staat hij at en dronk, stond op en ging heen. Als een vermoeid dier kan hij zich voelen, zonder dankzegging en onverschillig voor de beloften van God. Maar eten is meer dan voeden. Een maaltijd is een ontmoeting. Zowel tussen mensen onderling, als tussen de schepper en zijn schepping. En wat was het ook mooi dat afgelopen vrijdag op Eerste Shabbat, toen wij hier met een klein clubje zaten, de wijn en het brood proefden. En daarvoor de bracha, de zegen, werd uitgesproken. Voel je? Proef. Dat is veel meer dan eten en drinken. Vele mensen staan er niet bij stil. Die denken het komt allemaal vanzelf wel. Je gaat naar winkel, je gaat naar de koelkast, alles is het. Maar de mens plant, maar de eeuwige geeft de groei. Maar zoals ik zei, onverschilligheid, dat maakt onwetend. Nu is Jaakov onderweg, de parasha voor vandaag. Waar je slag en hij zendt uit, betekent dat. Ja, boden, verkennis, die worden vooruitgestuurd. Maar die komen haastig terug met slecht nieuws voor Jaakov. Esau is onderweg met 400 man. 400, dat is de getalswaarde van de letter Taf. Dat is de laatste letter van het alfabet. Taf, dat is de grens van deze wereld. Dat is de dood. Het kruis. Een getal, een woord, een letter staat nooit voor niets in de Bijbel. Maar deze letter, de Taf, heeft ook betekenis teken. Het geeft een nieuw begin aan. We gaan naar een toekomst. Een toekomst die steeds dichterbij komt. Het geeft aan dat als alles is geweest, dan komt de openbaring. De wonderlijke openbaring. Niet door mensen bedacht. Jaakov wordt bang. Het angstzweet breekt hem uit. Hij verdeelt al zijn bezittingen in tweeën. Nou, dat was wel handig. Want als Esau toch een deel afpakt, heb je altijd nog een andere helft over. Maar Jaakov doet meer. Hij gaat bidden. Nood leert bidden. Hij keert zich tot de eeuwige. De eeuwige heeft beloftes gedaan en Jaakov helpt hem even te herinneren. U heeft toch in mezelf gezegd? Is dat niet herkenbaar? Hebben wij dat ook niet dikwijls? Nou, jullie misschien niet, maar ik wel. Als het voor de wind gaat, ja, dan komt God wel eens op het tweede plan. Maar ach en wee, als het even tegen zit, verdriet, pijn en ziekte. God, u heeft toch zelf gezegd dat u erbij bent? Ja, kijk, verticaal ben ik ook een hele kerel. Maar horizontaal, dan moet je wel eens even terug naar de bron. Onlangs moest ik nog in een scan. Nou, ik heb in die scan heel Psalm 23 opgezegd. En ik heb het vierde vers al meerdere keren herhaald. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. Heer, u bent toch bij me? Ja, Heer, u bent toch bij me? Ja, Heer, u bent bij me. En dan daalt de rust in je hart. Want hij is erbij. Wat een zegen dat je ooit een ontmoeting met de eeuwige hebt gehad. Dat je weet dat jouw verlosser leeft. En dat je dankbaar voor die grote genade, dat je deel mag hebben aan het leven met hem. Dat je door Gods zoon te volgen, dankbaar het stof dat hij deed opwaaien, jou en mijn gezicht bedekt. Maar als je niet kunt bidden, en je weet niet tot wie. In mijn dagbergvertaling, die ligt daar op het orgel, daar heeft Rabbi Jaakov de Leeuwen ingeschreven. Daar kwam eens een man bij de Rabbi en die zei tegen de Rabbi, Rabbi, ik ben toch zo arm, ik ben zo arm, Rabbi, ik ben zo arm. Oh, zei de Rabbi, dan moet je gaan bidden. Maar zei, ik kan niet bidden. Ja, zei de Rabbi, dan ben je echt arm. Maar zie je ons om ons heen, met de geestelijke armoede in deze wereld. Doet hij het weer kort? Geestelijke armoede in deze wereld. Dan pak ik deze. Ja. Ja, zo. Net. Nou, dat is vreemd dat deze even uitvalt. Doe je het weer? We hebben de hele week eraan gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Ja, nu doet hij het weer. Ja? Hoor je dat? Nee? Nee? Nog niks?
Nee, die wel.
Nou, die dan. Ik had het over de geestelijke armoede in deze wereld. In ons land en ook in deze stad. En dat komt bijna allemaal door onverschilligheid en onwetendheid. Wat een optocht zal het zijn geweest. Heb je het gehoord? 200 geiten, 20 bokken. 200 schapen, 20 rammen en dan nog 40 koeien en 10 stieren. 30 kamelen met hun veulen, zie je het voor je. 20 ezelinnen met 10 ezelshengsten. Er staat bij, er moest wel ruimte zijn tussen de kuddes. Nou, ik heb zelf schapen en ezels gehouden. En ik heb ook van huis uit ook ervaring met koeien en met geiten. Maar ik zou wel vertellen, er moest niet alleen ruimte tussen die kudde zitten, maar ook nog ruimte tussen die vrouwelijke en die mannelijke dieren. Dat weet ik wel uit ervaring. Maar dit was het geschenk van Jacob aan zijn broers. En als Esau dat ziet aankomen, dan moeten ze zeggen dat het van Esau's dienaar Jacob is. Dienaar? Jacob toch? Wat heeft je moeder gezegd? Rebecca, we noemen haar hier Rivka, die had haar lievelingszoon toch wel verteld dat de eeuwige tegen haar had gezegd tijdens de zwangerschap. Er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam vereenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. En ook de woorden van Jitschak aan Esaf, toen hij nog een zegen kreeg, er werd er gezegd van je zwaard zul je leven en je broer zul je dienen. Nou, dat zal Esaf toch ook nog wel geweten hebben. En Jacob had de eerste zegen gekregen van de blinde Jitschak. Kom op, Jacob, kom op, Israël. Ja, Israël zal Esaf dienen om hem te hoeden voor het kwaad. Israël zal de wereld dienen met het heil dat uit hem voortgekomen is. Maar dit dienen van Jacob is onderdanig zijn. Israël hoeft niet onderdanig te zijn. Hou op met knechten zijn van Edom. Sta op, Israël, kom op. Gewond aan de heup, mank en hinkende door vele slagen, maar strekt de knikkende knieën en hecht op de slappe handen, want uw bevrijder, de Messias, komt, zodat een voet die gekneusd is, niet verder ontwricht, maar juist geneest. Uit Hebreeën 12. Wij sloffen met Jacob verder door het zand en zijn ontmoeting met Esau. Bewust sla ik het gevecht met Jacob wat hij met God had bij de Jabok. Sommigen denken dat het de engelenvorst van Esau was, onder andere Rashi, en daar is ook veel voor te zeggen. En daar zien wij Jacob in hoofdstuk 33 terugkomen. En plotseling ziet hij dat Esau met 400 man op hem afkomt. Hij verdeelt zijn kinderen over zijn vier vrouwen en buigt zich dan 7 maal voorover voor zijn broer. En ook zijn vrouwen en bijvrouwen en alle kinderen buigen diep. Behalve Benjamin. Inderdaad, die was nog niet geboren. Benjamin was nog niet geboren. Maar dat zien we dus zo mooi terug bij Mordechai in het boek Esther. Want Mordechai, dat weten we, de oom van Esther. En Mordechai die weigerde te buigen voor Haman, de Amalekiet, uit de stam Edom, vergeet dat niet. En ze zeiden tegen Mordechai, je laat ons allen ombrengen. Hoe durf je tegen het decreet van de koning in te gaan? Maar Mordechai zei, ik ben een Jood. Ze zeiden tegen hem, mogen onze voorvaderen ook niet voor hun voorvaderen? Maar Mordechai antwoordde, ik ben een afstammeling van Benjamin, die toen in de baarmoeder zat. Net zoals mijn voorvader niet boog, zal ik ook niet knielen of buigen. Natuurlijk is dit een menselijke reactie van Jacob. Hij wist drommels goed wat hij gedaan had. En hij wist ook van de dreiging van Esau. Want nadat hij een zegen had gekregen van zijn vader, heeft Esau gezegd, ik ga hem vermoorden. Maar Esau rent zijn broertje tegemoet en kust zijn broertje. En beiden lieten hun tranen de vrije loop. Je zou kunnen denken, ze verzoenden zich hier. Wat een zoen niet kan doen. Maar in de Masoretische tekst, dat is de tekst in de Hebreeuwse Bijbel waar de klinkers in aangegeven worden, staan de stippen boven de 6 letters van dit Hebreeuwse woord. Dat wordt vertaald met, en hij kuste hem. Dat kun je straks ook zien in die Dasbergvertaling van mij. Volgens Rashi betekenen die stippen die er allemaal boven staan, en die eigenlijk geen enkele nut hebben, zou je zeggen, betekenis te hebben dat Esaf medelijden met Jakob kreeg en zijn haat tegen hem vergat. Dat zou zo kunnen zijn. Want later in hoofdstuk 35 lezen we dat ze beiden Yitzchak hun vader begroeven. Maar die stippen boven van Yishakehu kunnen volgens Rabbi Janai ook benadrukken dat het iets anders was. Want Rabbi Janai zei, dit is om ons te vertellen dat hij niet van plan was hen te kussen, maar te bijten. Maar Jacob's keel veranderde in marmer en hij brak de tand van het kwaad. Want bijten en kussen heeft veel van elkaar in het Hebreeuws. Het is nashach en nashak. Het scheelt een letter. En het zou zo kunnen zijn dat Rabbi Janai daar gelijk in heeft. Want de Hebreeuwenbrief schrijver die schrijft, Esau vond geen plaats voor berouw. Hoe dan ook. De broers lezen in elkaars nabijheid gedurende 18 jaar na de terugkomst van Jacob. En in die tussentijd waren hun bezittingen uitgegroeid, vermeerderd, dat Esau koos uiteindelijk voor een land op afstand om daar te gaan zitten. Esau koos het vruchtbare land ten oosten van Hebron. En de eeuwige zelf die beschermde Jacob, zoals hij hem beloofd had. Zoals hij Abraham en Yitzchak had beloofd. Zo ook Jacob. Om op de verbondsbelofte dat hij het land in bezit mocht nemen. Vertrouwen dus. Vertrouwen op God. Ook al komen er 400 man op je af. Ook al weet je dat je wordt gehaald door je broer. En ook al weet je dat je kwetsbaar bent. Maar met het leger Gods aan je zijde ben je altijd sterker. Ook al komen de aanvallen soms uit het niets. Maar we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden en machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis. Zegt Shaul Paulus in Efeze 6. Waarvan ooit een president, ik dacht dat het president Truman was in Amerika, zei dat er achter deze politiek die wij allemaal kennen een andere macht zit. Een andere politiek die aan het touwtje trekt. Ja, die eigenlijk de mensen aan de kettingen legt. En eigenlijk maar wat wij zien, kunnen wij niet zien. Maar achter deze politiek verschuilt zich een wereldbeeld dat ons aan de ketting legt. En daar was besloten alles wat tegen Gods Torah ingaat. Dus zegt Paulus, Shaul, wij moeten de wapenuitrusting aandoen. Beschermen moeten we ons, het schild, het harnas. Maar denk erom, de rug wordt niet beschermd. Vluchten is er niet bij. Ook Israël mocht later in het beloofde land wonen. Zoals beloofd was aan de aartsvaders. En daarom hebben wij vandaag de profeet Obadja gelezen. Is het gevaarlijk of niet? Ja? Kijk aan mijn wensman. Oké, dan is het prima. Je weet zo niet wat er binnenkomt. Obadja, we hebben vandaag eigenlijk een compleet boek gelezen. Er wordt wel gezegd dat er bij Makkochim veel wordt gelezen. Nou, dan kun je later tegen de mensen zeggen, ja, we hebben een heel boek gelezen. En misschien denken ze wel aan Jeremia of Jesaja. Obadja, zijn naam betekent dienaar van God. Want de haat van Edom, en dat is dus Esaf, die werd in de tijd van de Babylonische ballingschap, toen Israël werd weggevoerd, die werd zichtbaar. De Edomieten stonden te juichen toen de Babyloniërs de Judeërs afvoerden. Ze hebben opgeroepen om de steden van Juda en Jeruzalem tot de grond toe af te breken. En volgens het apocryfe boek 3 Ezra waren het de Edomieten die de tempel vernietigden. Ze hebben met leedvermaak de ellende van de Joden gezien. Ja, ze stonden met grote vreugde toe te kijken hoe het Joodse land verwoest werd en hoe de Joden zelf op transport gesteld werden naar Babel. Oh, hoe herkenbaar. Denken we nou niet terug naar de vorige eeuw. Dat Nederland stond toe te kijken. Heel Europa stond toe te kijken. De hele wereld stond toe te kijken. Iedereen wist wel waar de treinen naartoe gingen. Nou waren we passief. Toen was Edom ook passief. Maar Esaf, de Edomieten, werden actief om de eigendommen van hun broedervolk te plunderen. Ja, zelf hielpen ze nog mee om de Joden uit te roeien. Het is onvoorstelbaar. Maar eigenlijk heeft de geschiedenis zich herhaald. En nog, tegenwoordig nog, herhaalt de geschiedenis zich. Laten we waakzaam zijn. Obadja, laat weten dat het oordeel van de eeuwige gericht is tegen Edom. Vanwege een totaal gebrek aan broederlijke zorg. En ik heb er eerder gestaan en toen heb ik verteld dat ik van mening ben dat de Edomieten zich verzwagerd hebben met de Joden. Ze hebben zich vermengd, ze wonen ertussen. Idumea was ook zo'n gebied in het beloofde land waar Yeshua ook rondwandelde. En er wordt ook weer gezegd dat Job in het gebied van de Edomieten woonde. En zelf in Job, lezen we al, Job 31, daar mogen dorens voor tarwe opschieten en onkruid voor gerst. En dan denk je aan Matteüs 13, want Yeshua wist dat. Want met de gelijkenis van het graan en het onkruid, de tarwe en de dolk, dat is de plant, de giftige plant die zo op de tarwe lijkt, dan legt Yeshua uit dat het moet tegelijk opgroeien. Maar pas bij de komst van de Messias, dan zal het probleem worden opgelost. Nu herkennen wij het niet. Esaf heeft zich nu vermomd, zoals een Jaakov zich vermomde met de geitenvel. Maar Jaakov is de rozenstruik en Esaf is de doornstruik. En daarom wordt het tijdens het Purimfeest van Mordechai en Esther, wat ik gelezen heb, wordt ook het gebed gezegd, de roos van Jaakov. Hij moet er wel over hebben, want een pessimist zal zeggen, aan rozen groeien doornen. Maar een optimist zegt, aan die doornstruik groeien en bloeien rozen. Het is maar hoe je het ziet. Obadja profeteert over de uiteindelijke overwinning, de overwinning van het recht. Obadja wijst dus al op de komst van de Messias en Yeshua zal dit wellicht gebruik kunnen hebben in zijn onderwijs. Obadja is daarom een profeet van de Messiaanse tijd. Het is ook een oproep voor ons om de juiste keuze te maken voor Israël. Israël, meer dan 2500 keer komt het in de Bijbel voor. En die ouderling die begreep maar niet waarom zijn dominee nooit over Israël preekte. En hij bad ook niet voor Israël. En die ouderling die liep er maar mee rond en hij riep er maar mee rond. En op een keer dacht ik, moet toch met dat dominee daarover beginnen. En toen kwam ik dominee tegen. Midden in de week. Hij zei, dominee, ik heb een vraag. Hij zei, waarom preekt u nooit over Israël? En waarom bidt u nooit voor Israël? Oh, zei dominee, daar heb ik niks mee. Daar heb ik helemaal niks mee. Moet dat dan? Maar dominee, zei de ouderling, Israël komt meer dan 2500 keer voor in de Bijbel. Het is Gods volk. Maar de dominee was totaal niet onder de indruk. Op laatste zuchtte de ouderling, ik denk dat het allemaal onwetendheid is en onverschilligheid. Nou, zei de dominee, dat weet ik niet, dat kan mij ook niet schelen. Hoor je? Onwetendheid en onverschilligheid. Ik weet het niet en het kan me ook niet schelen. Gelukkig zijn niet alle dominees zo. Dan tot slot. Ben jij wel eens in een boom geklommen? Heb je wel eens in een kijkhut gezeten? Zoals Zacchaeus, zijn naam betekent zuiver, reine. Rechtvaardig. Nou, hij was een tollenaar. Tollenaar was een vrijwillige functie. Tollenaars kochten tolrechten van de Romeinen en vroegen vaak te veel, zodat ze zelf wat beter van werden. Tollenaars stonden daarom slecht bekend. Ze dienden de Romeinen en velen misbruikten die positie. Het tolhuis van Jericho was zeer aanzienlijk, want Jericho was een grensstad. Langs een belangrijke handelsroute met veel waardevol transport. En dat Zacchaeus oppertollenaar was, betekent dat hij hoofd van het kantoor was. Maar ondanks zijn hoge positie en rijkdom was hij geen geëerd man. Nee, hij werd door zijn volksgenoten uitgekotst, veracht. En ook had hij zijn postuur niet mee. Hij was klein van stuk. En op een dag hoort hij dat Yeshua Jericho nadert. Hij heeft maar één doel voor ogen. Yeshua zien. Hij klimt in een vijgenboom en verschuilt zich tussen de bladeren. En daar komt Yeshua aan. Maar wat een schok. Yeshua staat stil bij zijn boom. En hij zegt, Zacchaeus, vandaag wil ik bij jou in huis zijn. En Zacchaeus komt direct tevoorschijn, vol blijdschap. Hij valt niet van schrik uit de boom, nee, hij springt vol van blijdschap uit de boom. Yeshua, de Messias, komt bij hem. Een zondaar is hij. En allen die het zien zijn verontwaardigd. Yeshua gaat naar binnen bij een tollenaar. Maar Zacchaeus toont zijn blijdschap en zegt, kijk Heer, de helft van mijn bezit geef ik aan de armen. En als ik iemand iets afgeperst heb, vergoed ik het viervoudig. Hij zegt als. Hij heeft misschien waarschijnlijk niet bewust iemand afgeperst, maar mocht het zo zijn, dan wil hij ruim vergoeden. En dan zegt Yeshua, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. Hebben wij ooit allemaal niet in die boom gezeten, tussen het gebladerte, of in een hut, om in een bird view, zo'n helikopterview, naar beneden te kijken, wat er allemaal gebeurt? Hebben we wel eens achter in de kerk gezeten om te kijken wat er allemaal voor ons gebeurt? Of zijn we wel eens in een evangelisatietent geweest, helemaal achteraan, niet te dichtbij? Maar als je dan eens de roepstem van Yeshua hoort, en hij zegt dat hij ook voor jou is gekomen, ja, wat een herkenning. Toen het eenmaal in mijn hart doorklonk, sprong ik ook uit die boom, vliegensvlug. En dan achter de meester aan, niet om populair te worden, verre van dat, maar blij dat het stof van de rabbi op mijn hoofd neerdwarrelde, als een kind van Abraham. Hij slag, ook Yeshua zond uit. Ook hij zendt ons uit. Hij is de levende Torah. En aan de vraag, blijven wij hem volgen? Aan Yeshua kun je zien hoe de Vader het bedoelde. Hij was sprekend zijn Vader. Hij was de sprekende Torah. En als we hem volgen, dan gehoorzamen wij de Vader. Dan kunnen wij Torah doen. En wij houden niet de Torah om gered te worden, maar de Torah doen wij omdat wij gered zijn. Niet om onverschillig te zijn tegenover de Torah, want dan volgt de onwetendheid. Maar om te leren van de meester, hij die ook zijn vader gehoorzaamde, om te weten te komen dat het een groot verschil maakt, dat hij in het stof van de rabbi gaat, zodat er een beetje meer licht op de aarde daalt. Ja, om het goede nieuws door te geven aan die mannen die in de toekomst op je afkomen, die 400 man, die komen ook op ons af, ook op jullie. Maar dat goede nieuws, dat laat je zien. En laat je horen. En je weet dat je bij hem aan tafel mag komen. Want aan tafel keert hij zich tot ons. Toont hij ons zijn goedheid. Laat hij ons zijn liefde proeven. Proef je? Proef en zie dat de Heere goed is. Zegt David in Psalm 34. Welzalig de man, de mens die tot hem de toevlucht neemt. En brood en wijn doen daarbij dienst als eerstelingen. En zijn woord mag aan geen tafel ontbreken, want de mens zal bij brood alleen niet leven. Proef je? Het is veel meer dan eten en drinken. En zo mag je weggaan. En iedereen die op je pad kruist, mag je dat vertellen. Soms zonder woorden. Je mag het doen. Zo word je een talmiet van Yeshua. En zo word je een papen van God. Wat een zegen om die zegen uit genade verkregen door te geven. Wat ben ik er dankbaar voor. Amen. Ik heb gevraagd om een lied af te draaien. Een lied van Bill Fay. Komt uit 2002 al. En dat is een lied dat hij ook heel dankbaar is. En tegelijk vraagt hij in het lied dat God de mensen wil aanraken. In hun hart. Dat is ook ons gedacht.